Onze hulp is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die nooit laat varen de werken van zijn handen. Amen. Geliefde genade, barmhartigheid en vrede van God den Vader en van Jezus Christus onze Heere in de gemeenschap van den Heilige Geest. Amen. Geliefde, laat ons samen zingen uit Psalm 103. Het eerste en het tweede vers. Loof, loof den Heer mijn ziel met alle krachten. Verhef zijn naam zo groot, zo heilig dachten. Och, of nu al wat in mij is hem vrees. Loof, loof mijn ziel den hoorder der gebeden. Vergeet nooit heen van zijn weldadigheden. Vergeet ze niet. Het is God die ze u bewijst. Loof hem die u al wat hebt misdreven, hoeveel het zij. Genadig wil vergeven, uw krank heen kent en liefderijk geneest, die van het verderf uw leven wil verschonen, met goedheid en barmhartigheid uw kronen, die in de nood uw redder is geweest. 103 vers 1 en 2.
All right.
Lezen wij uit het woord van God, uit het Nieuwe Testament, het Evangelie naar de beschrijving van Lucas, het vijfde hoofdstuk. En dan beginnen we te lezen bij vers 17 tot het einde. Lucas 5, we beginnen te lezen bij vers 17.
En het geschiedde in een die dagen dat hij leerde, en er zaten fariseeën en leraars der wet, die van alle vlekken van Galilea en Judea en Jeruzalem gekomen waren. En de kracht des Heren was er om hem te genezen. En zie, enige mannen brachten op een bed een mens die geraakt was, en zochten hem in te brengen en voor hem te leggen. En niet vindende waardoor zij hem inbrengen mochten, overmits de scharen, zo klommen zij op het dak en lieten hem door de tichelen neder met het beddeken in het midden voor Jezus. En hij ziende hun geloof, zeide tot hem, Mens, uw zonden zijn u vergeven. En de schriftgeleerden en de fariseeën begonnen te overdenken, zeggende, Wie is deze die Gods lastering spreekt? Wie kan de zonden vergeven dan God alleen? Maar Jezus, hun overdenkingen bekennende, antwoordde en zeide tot hen, Wat overdenkt gij in uw harten? Wat is lichter te zeggen, uw zonden zijn u vergeven? Of te zeggen, sta op en wandel. Doch opdat gij moogt weten dat de Zoon des mensen macht heeft op de aarde de zonden te vergeven, zeide hij tot een geraakte, ik zeg u, sta op en neem uw beddeken op en ga heen naar uw huis. En hij terstond voor hen opstaande en opgenomen hebbende hetgeen waar hij op gelegen had, ging heen naar zijn huis, God verheerlijkende. En ontzetting heeft hen allen bevangen, en zij verheerlijkten God en werden vervuld met vrees, zeggende, wij hebben heden ongelooflijke dingen gezien. En na deze ging hij uit en zag een tollenaar, met name Levi, zitten in het tolhuis, en zeide tot hem, volg mij. En hij, alles verlatende, stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hen aanzaten. En hun schriftgeleerden en de fariseeën murmureerden tegen zijn discipelen, zeggende, Waarom eet en drinkt gij met tollenaren en zondaren? En Jezus antwoordende zeide tot hen, Die gezond zijn, hebben de medicijnmeester niet van nodig, maar die ziek zijn. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen, maar zondaren tot bekering. En zij zeiden tot hem, waarom vasten de discipelen van Johannes dikmaals en doen gebeden, desgelijks ook de discipelen der fariseeën, maar de uwe eten en drinken? Doch hij zeide tot hen, kunt gij de bruiloftskinderen, terwijl de bruidegom bij hen is, doen vasten? Maar de dagen zullen komen, wanneer de bruidegom van hen zal weggenomen zijn, dan zullen zij vasten in die dagen. En hij zeide tot hen een gelijkenis. Niemand zet een lap van een nieuw kleed op een oud kleed, anders zo scheurt ook dat nieuwe het oude, en de lap van het nieuwe komt met het oude niet overeen. En niemand doet nieuwe wijn in oude lederen zakken, anders zo zal de nieuwe wijn de lederen zakken doen bersten, en de wijn zal uitgestort worden, en de lederen zakken zullen verderven. Maar nieuwe wijn moet men in nieuwe lederen zakken doen, en zij worden beide tezamen behouden. En niemand die ouden drinkt, begeert terstond nieuwen, want hij zegt, de oude is beter. Tot zover.
Wij willen nu eerst samen het aangezicht des Heren zoeken in een gemeenschappelijk gebed. En voordat we dit doen, zingen we eerst uit Psalm 121 het eerste vers. Ik sla de ogen naar het gebergte heen, van waar ik dag en nacht des hoogste bijstand wacht.
Mijn hulp is van den Heer alleen, die hemel, zee en aarde eerst schiep en sinds bewaarde. Zijt onze God, u hebt uzelf aan ons verbonden, u zijt ons hoofd en wij zijn uw lichaam. We zijn van u niet vergeten, u hebt het beloofd, Heere. Ook toen ge naar de hemel voer, hebt u het ons toegeroepen en ziet, ik ben met u al de dagen. Tot aan de voleinding der wereld. En dan zullen we altijd bij den Heere zijn. Hier zijn we nog vreemdelingen op de aarde. Hier zijn we nog in het midden van een wereld. Verloren in zonden en schuld. Met een hart dat menigmaal niet wil. Zoals we graag zouden willen. En zoals u het wilt. We zijn nog vol met zonde en afwijkingen en we zwerven zo dikwijls buiten u om. Het is ons tot droefheid. We beleiden het voor u, Heere. We zijn niet die we behoorden te zijn. We zijn niet die we zijn zullen. Maar we zijn die we zijn, verloste zondaren. Eenmaal heeft een van uw kinderen ons hart vertolkt, toen hij uitriep, ik ellendig mens. Wie zal mij verlossen uit het lichaam deze zonde en des doods? Ik dank God door Jezus Christus. Hij had een hoop, wij hebben ook een hoop. Hij heeft ons een hoop gegeven op het eeuwige leven, dat het eenmaal beter zal worden. Dat we eenmaal verlost zullen worden van onszelf, van onze zonde. Wanneer we altijd bij den Heere mogen zijn. Zo zijn we als uw gemeente bijeengekomen. Als uw gunstvolk dat op uw zaligheid wacht. Dat getrokken door de koorden van uw goede tierenheid u volgen mogen. En gevoed begeren te worden in uw huis. Met dat verborgen manna dat u uitdeelt aan de hongerigen. En aan de dorstige, om voor te mogen gaan op de weg, de smalle weg, die gij zijt, Heere Jezus Christus, onze overste leidsman en onze voleinder van het geloof. Heere, wil uw woord gebruiken, laat het spijzen zijn voor onze hongerige ziel. Voed ons ermee, dan kunnen we weer verder. Dan vernieuwt u onze hoop. Dan zien we het vaderland weer door alle nevelen heen. Daar in de verte, aan de andere kant van de doodsjordaan. Waar er geen zonde meer zal zijn. Waar we verlost zullen zijn. Van de zonde van onszelf. Van een wereld verloren in zonden en schuld. Waar we altijd bij de Heere mogen zijn. Heere, wij vragen om uw genade voor alle die op pad des levens geplaatst. Versterk hetgeen u gebracht hebt. Laat leven wat u levend gemaakt hebt. En bedouw wat u geplant hebt. Met uw heilige geest. Heren, er zijn er ook velen onder ons. Die naar hun eigen bekentenis. Nog vervreemd zijn van de weg des levens. die nog leven in de staat waarin we alle geboren zijn. Vervreemd van God en van Christus. En van de wonderen van uw genade. Die geen deel hebben in het rijk van God. Die als verloren over deze wereld gaan. En ze beseffen het niet. Ze lijden er niet onder. Ze voelen de pijn van het gemis niet. Omdat ze dood zijn in de zonde en in de misdaden. Bij u is redding. In dat geloof naderen we tot u. Dat u de doden levend maakt. Dat u de blinden de ogen opent. Daartoe heb u ons vanmorgen geroepen. Om het evangelie van uw genade te verkondigen. O God in den hemel. Wil uw woord zegenen. Zegen het aan de harten van de dood. Mannen, vrouw, kinderen en grijzaards. Opdat ze levend mogen worden. Uw roepstem in waarheid zouden vernemen. En waarachtig zouden geloven dat u roept. Dat u waarlijk roept. Dat het menens is wanneer u roept. Dat u aan onze voeten ligt. Hoe is het mogelijk, o God? En dat u ons smeekt. Laat u met God verzoenen. Heere, wil alles wat zich tegen u verheft in ons hart. Die machten van ongeloof en van bijgeloof. Doen sneuvelen. Dat ze onder het woord van uw evangelie, het levenwekkend woord, zouden sterven. Dat ongeloof, die opstand, die tegenstand, die wereldzin, die lust tot de zon. Dat leven hier beneden wat niet waard is om geleefd te worden zonder uw genade. Heer, het is nog te wel aangename tijd. Ontferm u over ons. Ontferm u over deze gemeente. Mannen, vrouwen, kinderen hier. Ach, doe toch blijken. Dat zolang zon en maan er zal zijn. Uw woord zal worden voortgeplant. Uw genade geopenbaard zal worden. Van geslacht tot geslacht. Houd uw hand toch niet stil. Treed toch op in het midden van. Ga vooruit als die held, die overwinnaar in de strijd, die u vol te zegen heeft. Breng er toe, roep er uit de duisternis, tot uw wonderlijk licht. Is uw arm dan verkort? Heb je dan niet een almachtige stem, die de doden horen en leven zullen? Vertoon het deze dienst ook vanmorgen, Heer. Opdat uw koninkrijk komt. Er gejuich zal opgaan in den hemel onder de engelen Gods over een zondaar die zich tot u bekeert. Laat zo de bediening van uw woord door u gezegend zijn, daar wacht het op. Wij vermogen niets zonder uw hulp. We kunnen geen enkel hart openen. We kunnen geen enkele ziel overreden van de noodzaak van het geloof in uw Heer Jezus, maar u kunt het wel. Daartoe zijt u in het midden van ons naar uw beloftenis. Met uw Heilige Geest, die overtuigt van zonde, van gerechtigheid en van oordeel. Heere, denk zo aan ons naar uw barmhartigheid. Zegen uw knecht, als hij uw woord verkondigt. Zegen de gemeente, als ze de boodschap van uw heil mogen horen. Denk aan alle die in bijzonder uw hulp behoeven. De eenzame, de bejaarde, wiens krachten verminderen, thuis op het ziekbed, in het ziekenhuis waar ze ook zijn, die uw hulp in het bijzonder nodig hebben. Gedenk ze daar in eenzaamheid, in ziekte, in smart, in droefenis. Ook in blijdschap, Heere. Zo dragen we ook de nood van al uw kinderen aan u op over het rondraad, uw ganse gemeente. Die gevergaderd van oost en west en noord en zuid. Al uw knechten graag getrouwd tot uw dienst. Laat ze niet alleen staan. Als ze uw woord bedienen. Geef het beloofd met hun te zullen zijn. Wil tot aan de grenzen der aarde uw koninkrijk doen komen. Daarin wordt uw naam verheerlijkt. We bidden het van uw Heer. naar uw grote barmhartigheid, om het bloed van het verbond, om Jezus wil. Amen. Wij zingen nu uit Psalm 145, het vijfde en het zesde vers. Geliefden, het woord van God dat we u vanmorgen willen verkondigen staat in het u voorgelezen schriftgedeelte Lucas 5, de versen 27, 28 en 29. Lucas 5, beginnen bij vers 27. En na deze ging hij uit
En zag een tollenaar met name Levi zitten in het tolhuis. En zeide tot hem, volg mij. En hij alles verlatende stond op en volgde hem. En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En er was een grote schare van tollenaren en van anderen die met hem aanzaten. Levi door Jezus geroepen. Drie gedachten die we ontvouwen willen. Ten eerste, wat hij was, wat hij werd en wat hij deed. Dat is drie dingen. Levi door Jezus geroepen. En dan staan we stil bij deze drie zaken. Wat hij was, wat hij werd en wat hij deed. Je zou ook kunnen zeggen ellende, verlossing en dankbaarheid. Wat hij was diep ellende. Al voelde hij het niet, totdat Jezus kwam. En wat hij werd, de Heere verloste hem, want God riep hem. En ten derde wat hij deed, hij volgde Jezus. Daar heb je de drie stukken. Ellende, verlossing, dankbaarheid. Wat hij was, wat hij werd en wat hij deed. Dit hele hoofdstuk, Lucas 5, is een van die machtige hoofdstukken uit het Nieuwe Testament. Het is een overzicht eigenlijk van alles wat Jezus Christus zijn ganse leven gedaan heeft en nog doet. In het begin lezen wij dat Christus bij de dagelijkse arbeid van zijn discipelen was. Het vis vangen. Het gewone alledaagse werk. Op het land, op de fabriek, de school, of waar God ons ook gesteld heeft. Hij was daarbij en zegende ze. Het is niet altijd het eerste waar we aan denken als we opstaan. Heere, wil u deze dag ook bij ons zijn? Wil u ons werk zegenen? Dat gewone werk wat we zo elke dag doen. Man of vrouw, kind. Want uw zegen alleen. Laat ons werk gezegend zijn. Dat betoonde hij in die visvangst. Gaat daar niet breed op in. U weet het wel. Hij heeft ze een overvloedige vangst gegeven. Terwijl ze de hele dag daarvoor nog niets gevangen hadden. Zo overvloedig dat één schip het niet één bergen kon. Er moest nog een scheepje bij komen. Om de overvloed te kunnen bergen. Niet alleen het werk onze handen. Maar ook ons lichaam. We lezen in ditzelfde hoofdstuk. Dat hij zich ook ontfermt. Over melaatsen. En over verlanden. Punt 2 van dit hoofdstuk. Hij ontfermt zich ook over ons lichaam. Ons lichaam wat maar zwak en vergankelijk is. Wat ook allerlei kwalen vertoont. Die met het ouder worden niet beter worden, niet minder worden. De Heere ontfermt zich ook over ons lichaam. Dus dat is het tweede ding. Hij bemoeit zich met onze arbeid. Onze gewone simpele arbeid van elke dag. En hij bemoeit zich ook met ons lichaam. En in de derde plaats. Waar we nu in het bijzonder over willen spreken. Hij redt ook onze ziel. Hij bemoeit zich ook met een man als Levi. Die zich verkocht had in de hand van de Romeinen om kwaad te doen. Want zo was het toch. Die tollenaars van het Oude Testament hadden natuurlijk niks te maken met de belastingontvangers van het Nieuwe Testament van ons. Die tollenaars uit de dagen van de Heer Jezus. Dat waren mensen die met de vijand onder één hoedje speelden. Daarom werden ze ook verafschuwd door de echte Jood. Die tollenaars werden gelijk genoemd met de hoeren. De hoeren, de tollenaars, de zondaars. Het afschrapsel, het uitvaagsel van de maatschappij. Onoprechte lieden. Mensen die maar één hobby hadden. Geld, geld, geld. En dat deden ze. Op een manier waardoor ze gehaat werden. Want het was de gewoonte van de Romeinen om de belastinginning uit te geven. Een tollenaar die kon zijn functie kopen als hij maar een bepaald bedrag over het grondgebied waar hij aangesteld was, of het kantoor waarin hij aangesteld was, aan de Romeinen afdroeg. Dan moest hij zelf verder maar weten hoe dat hij aan die centjes kwam. Als die Romeinen maar van zo'n doorlaatpost of zo'n doorlaatweg of zo'n deel van het land hun geld ontvingen, dan was het hun best hoe dat die tollenaren dat binnenkreeg. Meestal waren dat mensen die dachten niet het laatst aan hun eigen beurs. En daarom waren ze in het bijzonder gehaat. Ze waren ook over het algemeen rijk. Rijk gestolen. Meer gevraagd dan waar ze recht op hadden. Maar ach, waar bekommerden ze zich over? Geld is geld. En waar je het vandaan haalt, dat komt er niet zo nauw. Want als je veel geld hebt, dan kan je lekker leven. Zo is het toch? Nou, daar leefden deze mensen voor. Ze leefden voor hun geld. Voor hun rijkdom. En wat de mensen van hun zeiden, als zij maar pret hadden. Als zij maar konden roeren. Als zij maar geld had, geld was leven. Jezus ging uit. En na deze ging hij uit. Jezus ging uit. Hij ging uit. Hij is uit de hemel uitgegaan. En hij is uit de kribbe uitgegaan. En hij is uit Nazareth uitgegaan. Nee, daar is hij uitgeworpen. Daar wilden ze hem niet langer hebben. Zijn eigen geboorteplek. Ze wilden van de rots af in de diepte te pletten stoten. Toen is hij weggegaan. En toen heeft hij zich gevestigd in zijn land. In zijn land. Dat was in Capernaum. Capernaum wordt zijn stad genoemd. Daar heeft hij in het bijzonder de glorie van zijn genade geopenbaard. In zijn stad, in Capernaum, ver bij Jeruzalem vandaan. Daar woonde de elite. Daar waren de mensen die alles wisten van de godsdienst. Voor wie er geen verborgenheden meer waren. Die alles deden, zo dachten ze althans, wat God wilde hebben. Aan wie God geen enkele vraag meer te stellen had. Want ze wisten alles. En ze zorgden voor hun eigen zaligheid. Dat kenden ze tot in de puntjes. Ze deden alles om de hemel binnen te gaan. Zo dachten ze. Het is waar wat hier staat. Ik ben niet gekomen om te roepen rechtvaardigen. Die gezond zijn hebben de medicijnmeester niet van nodig. Maar die ziek zijn. Het is een bittere pil. Voor alle mensen die alles al weten. Die zeggen, ze kunnen me niks meer vertellen. Ik weet van tevoren al wat die dominee gaat preken. Als de kerk binnenkomt. Er is bij mij helemaal geen spanning in mijn hart. Er zijn ook eigenlijk geen vragen, want ik weet best. Ja, zo denken we toch over. Zo denken we toch over als we in de gereformeerde gemeente zijn groot geworden. We zeggen het soms ook. We zeggen, ja, de kerk zit. Je hoort altijd hetzelfde, weet je wel. Zo denken u toch om. U hebt het zelf voor me gezegd. Elke zondag datzelfde dominee. Ja, dat dachten die mensen ook. En daarom hadden ze Jezus niet nodig. Ze weten wel aan. Daar zijn we door kneed. Dat hebben we van Jozef af geleerd. Maar ze wisten het niet. Dat is de armoede. Dat is de blindheid. Met die blindheid zijn we alle bezet. Totdat onze ogen open gaan. Dan wordt het anders. Als het licht in ons leven gaat schijnen. Dan gaan we de duisternis zien. Dan zeggen we, oh God, dat heb ik niet geweten. Wat heb ik niet geweten? Ik heb niet geweten wat een ellendeling ik was. Ik heb het niet geweten. Ik heb mezelf veel te hoog geschat. Ik dacht dat ik het met anderen gerekend nog wel goed aanbracht. Maar nu zie ik het hier. Nu zie ik de hele rij voor. Vanaf mijn jeugd tot nu toe. Ene rij van schulden. Van zonden die ik tegen u gemaakt heb. Tegenover uw barmhartigheid.
tegenover uw genade, tegen uw goede tierenheid. Ik heb het niet geweten, Heer. Maar nou zie ik. En daarom heb ik berouw. In stof en as. Buig maar uw voeten neer. Heer, wijs mij toch uw wegen. Die gij wilt dat ik gedaan zal gaan. Heer, wat moet ik doen? Opdat ik zalig word. Die woonde niet in Jeruzalem. Daarom heeft Jezus daar niet te veel arbeid aan besteed. Hij heeft arbeid daar aan besteed. Hij heeft zelfs het wee over hun uitgeroepen. Opdat ze hem niet. Omdat ze hem niet erkennen wilden. Maar hier. Hier. In deze plaats. Daar haalde hij zijn discipelen vandaan. Opdat hij roem. Roemen zou in de Heer. Een paar vissers. En nog weer een paar vissers. Omgeletterde Galileërs. Trok hij naar zich toe. Maakte hij tot zijn discipelen, tot zijn kinderen, tot zijn beminden. En niet alleen dat, maar zelfs de man zoals in onze tekst genoemd wordt, Levi. Levi, ik zeg het maar vlug, is de Matthäus van het Nieuwe Testament. De schrijver van het eerste evangelie, dezelfde man. Maar voordat God hem riep om discipel te zijn, om apostel te worden, was hij Levi. Levi, de tollenaar. Het is zo mooi, zo aangrijpend. Als hij in het evangelie dat hij zelf schreef. De discipelen van Jezus noemt. Dan noemt hij ook zichzelf. Matthäus. En dan schrijft hij tussen twee haakjes achter. U kunt zelf lezen thuis. Dan schrijft hij tussen twee haakjes achter. De tollenaar. Dat is die nooit meer vergeten. De tollenaar. Matthäus de tollenaar. Niet de discipel van Jezus. De eerste evangelist. Maar Matthäus de tollenaar. Dat is hem tot aan het graf bijgebleven. Ik zeg tot aan het graf. Verder niet hoor. Tot aan het graf. Daar roept hij het uit. De verlorene die door God gered is. De gezaligde. Zonder, u weet waar Kolbrugge altijd weer op gewezen heeft. De gezaligde zondaar, Matthäus de tollenaar. Levi. Jezus ging uit, hij gaat nog uit. Hij is ook vanmorgen uitgegaan. O, als hij gebleven had waar hij was. Als we hem nooit gezien hadden en nooit gehoord hadden, dan waren we alle voor eeuwig verloren. Hij had toch kunnen blijven waar hij was. Hij had ons toch niet nodig. Het is Gods genade dat we hier mogen zitten. Het is Gods genade dat we vanmorgen worden bedouwd met de douw van de Heilige Geest. Dat we vanmorgen worden geroepen uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Dat is omdat Jezus uitgegaan is. En dat uitgaan heeft hem alles gekost. Zijn leven al zo lief had hij zonder. Dat hij voor hun stierf. Genade bij God. Door zijn zoonbloed. Verweer. Zo is Jezus. Zo is hij nog. En hij ging uit. En zag een tollenaar. Met name Levi. Zitten in het tolhuis. Levi heeft daar gezeten. Om langs die drukke heerweg. Van boven naar onder. Waar zoveel langs kwam wat tol moest betalen. Want er waren er nogal wat. We lezen straks. Dat een hele menigte van tollenaren met hem aan zat. Daar waren nogal wat van die tolhuizen. Waar de mensen hun belasting of hun tol moesten afdragen aan de tollenaars. De handel van oost naar, van noord naar zuid. En van zuid naar noord ging langs die wegen daar. Waar Levi woonde en waar hij zijn tolhuis had. En daar zat hij. En daar heeft hij al lang gezeten. En daar heeft hij zich rijk gestolen. En daar heeft hij alles gekregen wat de wereld verlangt. Geld. Geld. Ik lees niet dat hij andere verwachting, andere belang, andere verlangen had. Ik lees alleen in de Bijbel dat hij daar zat in het tolhuis. Hij zat in het tolhuis. daar zat hij. Daar zat hij als, ja, een man die het goed kon doen. Waar iedereen van zei, die man, waar doet hij het van, hè? Hij koopt wat hij wil. De ene nieuwe auto naar de andere. Het mooiste huis wat er hier staat. De duurste kleren trekt hij aan. Kijk, zijn vrouw en zijn kinderen. Ze geven het met handvolle aan. Gelukkige mensen. Tollenaar. En Jezus zag hem. Hij zag hem als een tollenaar. Hij zag hem als een zondaar. Ja, geliefde, dat is genade van God. Dat hij je ziet. Hij zou ons ook voorbij hebben kunnen gaan zonder ons te zien. Waarom zijn we niet in het heidenland geboren? Waarom leven we niet in een gezin waar met God en zijn dienst geen rekening gehouden wordt? Waarom dragen wij het teken van Gods verbond? En waarom zitten wij vanmorgen langs de weg waar Jezus voorbij gaat? Heb je dat wel eens aan uzelf gevraagd? Heb je het wel eens aan God gevraagd? Heb je aan God wel eens gevraagd, Heere, wat hebben we toch mee? Voordat ik in de kerk geboren ben. Bij de waarheid die naar de godzaligheid is. Bij de weg ter ontkoming die u in uw schrift, in uw Bijbel voor ons gegeven heeft. Dat ik mag weten wie ik ben. Dat ik mag horen dat zondaren zalig worden. Dat ik aan de weg mag wonen waar Jezus voorbij komt. Wat zo is. Ook vanmorgen komt Jezus met deze boodschap voorbij. En ook met die, en ook met de roepstem die van hem uitgaat, zoals toen. En hij zag een tollenaar. En als Jezus iets ziet, dan hoeft hij niet te vragen zoals wij. Wat betekent dat? Wat is dat voor een man? Waar komt hij vandaan? Wat doet hij? Wat heeft hij gedaan? Als Jezus iemand ziet, dan ziet hij niet alleen de buitenkant. Dan ziet hij ons hele leven. Dan kent hij ons ganse bestaan. Dan weet hij dat in ons, dat is in ons vlees, geen. Nou, als Jezus dat ziet, dan kunnen we maar één conclusie aan verbinden. Dat hij op een draf ons voorbij gaat. Dat hij zijn hoofd naar de andere kant van ons afwendt. En zegt, nee, zo inzoek het niet. Zo inzoek het niet. Die heeft nu werkelijk tegen al de geboden van mijn vader overtreden. En die heeft geen van dezelfde gehad. Ja. Dat zal wel rechtvaardig zijn. Niemand zal dan kunnen zeggen, Heere, wat doet gij? Maar Jezus heeft andere gedachten. Hij is daartoe van de Vader afgezonden. En hij heeft het vrijwillig op zich genomen. Om de hemel te verlaten. De plaats van vrede en gelukzaligheid. En naar deze wereld te komen. Zoals die straks. Zoals ik straks gezegd heb, wat hij hier zelf zegt. Niet om rechtvaardigen te doen. Maar zondaars. Tot bekering. En zag een tollenaar. Met name Levi. Zitten in het tolhuis. Hij ligt dus niet op zijn knieën aan de weg. Zoals andere zonen David. Ontferm u mij. Nee, hij zit in het tolhuis. Hij heeft de tolboeken voor. De kas is onder zijn hoede. En daar int hij de tol. Daar is hij mee bezig. Nooit genoeg natuurlijk. Hij is ook aangestoken. Door het vergif van de bloedzuiger. Geef, geef, geef. Daar zit hij in het tolhuis. En Jezus zegt tot hem, volg mij. Volg mij. Hier wordt vervuld wat staat in Jesaja 9. Het volk dat in duisternis zit. Want dat was dat Galilea, dat was een duistere plek. Dat was een plek in de dagen van Jesaja, was het een roverschool.
Daar werden de karavanen beroofd. Daar woonde alles wat slecht was. Het volk dat in duisternis zit, zal een groot licht zien. Daar in het land van Zebulon en van Naphtali. Jesaja heeft het geprofeteerd. En hier gebeurt het. Hier gaat het licht schijnen in dat vreselijke oord waar zoveel bloed gevloeid heeft. Daar is Christus komen van. Omdat hij een zaligmaker is van zondaren. Hier roept hij zijn discipelen. Petrus en Andreas, Jacobus en Johannes. Maar uit Galilea. Uit Galilea. Kan er uit Galilea iets goeds voortkomen? Nee. Het is ook niet dat er iets goeds uit Galilea kwam. Maar God heeft er wat goeds gebracht. En omdat God er wat goeds gebracht heeft, kon er ook wat goeds uit voortkomen. Want God zoekt het weggedrevene. Dat heeft hij van begin af aan gedaan. Hij roept Abraham uit Ur der Chaldeeën. Dat rijke land, de wijsheid van de Chaldeeën waren overbekend. En dan roept hij Abraham uit die wereld van wijsheid. En hij plant hem in dat dat dorre Kanaan, want Kanaan betekent echt niet zoveel hoor. Kanaan moet het hebben van de regen die van de hemel komt. Door Kanaan loopt de rivier. Als ik vroeger over de Jordaan las als een kleine jongen, dan dacht ik zoiets van de Schelde, weet je wel, een kilometer breed. En als je nou weet, Jordaan, dat is maar sloot. Dat is maar een sloot, daar komt lang niet genoeg water door om het hele land te bevloeien of te besproeien, lang niet. De Heer heeft gezegd, ik breng je naar een land wat afhankelijk is van de regen en van de dauw van de hemel. Dus een land waar de mensen die daarin woonden totaal afhankelijk was. Als je langs de rivier woont, het zoet water tenminste, dan kan je nog zeggen, nou we kunnen het uit de rivier pompen. Maar als je honderden kilometers bij de rivier vandaan woont, dan ben je helemaal afhankelijk van de hemel, van de Heer. Nou, in dat land, daar heeft hij Abraham gebracht. Daar brengt hij nog steeds een kerk. Daar brengt hij nog steeds zondaren. In Canaan, een land wat afhankelijk is van de hemel, van de zegen van God. Waar je alleen maar leven kan bij hetgeen wat God uit genade geeft. Zo haalt hij ook Levi uit dat dorre Galilea. En hij zeide tot hem, volg mij. Hij zoekt immers het verlorene. En die Levi, die volgt hem. En hij alles verlatende, stond op en volgde hem. Het wonder is gebeurd. De kemel gaat door het oog van de naald. Jezus heeft gezegd, hoe bezwaarlijk zal het zijn dat de rijke zalig wordt. Hier zal een kemel gaan door het oog van de naald, van dat de rijke zalig wordt. Hier gebeurt het. Hier gaat een kemel door het oog van de naald. Hier gebeurt wat bij de mensen onmogelijk is. Daarom zitten we vanmorgen met verwachting in de kerk. Met verwachting op God. Met verwachting of God dat nog eens herhalen wil. Aan u en aan mij. Dat ook vanmorgen een kemel zal gaan door het oog van de naald. Dat er een wonder zal gebeuren. Waar de engelen stom verbaasd over staan. En waar zondaren van gaan zingen door u alleen. Om het eeuwig welbehagen. Bent u zo biddend naar de kerk gekomen? Leef dit terwijl ik u het evangelie preek. Heft ge zo uw dorre ziel op tot God die in de hemel zit. En zegt, Heere, doe het nog eens. Heere, doe het weer. Zegen andere heren, maar zegen ook mij. Zoals u Levi zegende en hij alles verlatende. Stond op en volgde hem. Ja, dat was wat voor een tollenaar. Voor elk mens hoor. Maar toch wel in het bijzonder voor deze mens die het er speciaal op heeft toegelegd om rijk te zijn in deze wereld. Speciaal een tollenaar. Die heeft alles verlaten. Hier valt een radicale breuk door dit ene woord, of door deze twee woorden. Volg mij. Want het woord van God, dat is een almachtige kracht van God. Waar niets wat in ons is, tegen bestand is. Dat is een genadewoord. Dat van God komt, maar ook met de kracht van God bedouwd wordt. Waar de Heer van gezegd heeft, mijn woord zal nooit ledig tot mij terugkeren. Nooit. Zie het hier. Daar in Galilea. Daar verricht het woord van God een wonder. En hij alles verlatende stond op en volgde. Maar wat heeft de Heer hem nou toegezegd? Waarom verlaat hij nou al zijn rijkdom? Zijn hele hebben en houden, zijn prachtpositie. Al zijn vrienden die je daar had, want dat is zo, als je veel geld hebt, dan heb je veel vrienden in deze wereld. Waarom verlaat hij dat nou? Geliefde, ik kan Gods genade niet verklaren, maar ik kan er wel iets van zeggen. Als dat woord van God in je ziel klinkt, volg mij. En je gelooft dat het van God is. Dat het de stem van God is, waar je niet meer omheen kan. 1000 keer gehoord, en nu deze keer. O God, dat raakt. Dan gebeurt er iets. Dan verandert er iets. Dan wordt onze natuurlijke afkerigheid gebroken. Dan wordt onze wijsheid dwaasheid. Dan gaan we anders denken. Dan denken we niet meer in guldens en rijksdaalders. In rijkdom en een lang leven. In huizen en bezittingen. Maar dan denken we nog maar aan één ding. Aan God die ons roept. Ik sprak tot mijn ziel. Doorziet ge uw lot. Hoe zult ge rijk worden? Nee. Hoe zult ge nog meer in dit leven betekenen en kunnen doen? Nee. Ik sprak tot mijn ziel. Doorziet ge uw lot. Hoe zult gij rechtvaardig verschijnen voor God? Jezus kent deze man. En hij ziet hem als een tollenaar, als een verloren, als een die zich met huid en haar verkocht heeft aan de wereld en aan de vijand, aan de Romein. Een man zonder achting, maar is Christus niet gekomen om het verlorene te zoeken. Het verlorene te zoeken, mensen die zeggen dat die bekeerd wordt, dat kan ik begrijpen. En dat die door God wordt aangenomen, dat kan ik ook nog verstaan. Maar tollenaar, een man die met de vijand werd, die zijn ziel verkocht heeft om kwaad te doen, tegen God en tegen de mens. Ja, geliefde, Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken. Buig diep voor dat woord van Gods genade. Laat het u hoop scheppen, als ge zelf niet meer bij kunt. Oud geworden zijn. Misschien zeg, ik heb zoveel kwaad gedaan in mijn leven. Ik heb zo weinig ernstig God gezocht. Ik heb voor andere dingen geleefd. Wel nu, hier is uw redder. Hij gaat uw heden voorbij. En zijn woord is nog onder ons. Het heeft aan kracht niets verloren in al de eeuwen. Sinds Jezus naar de hemel gegaan. Het is levend. En krachtig. Velen hebben Jezus gezien in die dagen. Maar ze hebben geen waarde in hem gevonden. Ze zijn aan zijn woorden voorbij gegaan. Velen zijn geroepen in zijn dagen. Velen. Maar ze hebben niet alles verlaten. Ze hebben niets verlaten. Ze hebben voor een ogenblik geluisterd. En ze hebben gezegd, prachtige preek, of was niet veel aan. Maar ze zijn er niet op bewogen. Het raakte hun hart niet. Ze hebben misschien zijn preken beoordeeld. Natuurlijk konden de Joden dat. Ze waren toch bij de schriften groot geworden.
Maar ze hebben zich aan dat woord niet onderworpen. Dat is erg. Dat is het erge. Gehoord dat je een zondebrechter bent. En je niet aan dat woord onderworpen voor God. Gehoord dat er genade is voor de grootste der zondaar. En niet gesmeekt om die genade. Niet tot hem gegaan, dag en nacht. Om te roepen, gena, o God. Gena. Zo waren er veel. En waar is het op uitgelopen? Vijandschap. Op verwerping. We hebben geen koning. Dan de keizer. Ze zouden het op een andere manier proberen. Niet door Jezus van Nazareth. Volg mij. Volg mij. En hij heeft het gedaan. Zijn baan eraan gegeven. Zijn vrienden eraan gegeven. Zijn geld, zijn liefhebberij. En alles wat hij had, heeft hij eraan gegeven. Volg. En hij, alles verlaten, stond op. En volgde hem. Gaat dat dan zomaar? Ja, geliefde. We breien er soms wat omheen. Dat gaat zomaar. Als dat koord van Gods liefde. En die roepstem van Gods genade. Om onze ziel geworpen wordt. Dan gaat het zomaar. Ach, laat ik het nog eens voorlezen. Boekje van Hellebroek. We hebben het allemaal geleerd. Hoe gaat de zondaar over in dit verbond? God nadert eerst tot hem. Luister. Als hij de zondaar vriendelijk nodigt en bidt. Wat is het gevolg van zulke nodiging? Ik trok ze met mensenzelen. Met touwen der liefde. Wat doet de geroepen zondaar aan zijn kant? Hij neemt de Heere aan tot zijn God. En geeft zich aan hem over zijn eigendom. Welke zijn de eigenschappen van deze toestemming? Hoe kan ik het weten? De zondaar doet dit bedaard. Vrijwillig. Armoedig. Gelovig en oprecht. Met de gehele toestemming aan de eisen. Zowel als aan de belofte van het verbond. En wat zijn de gevolgen van deze toestemming? God gedenkt aan zijn verbond tot in eeuwigheid. En de bondgenoten hebben het recht. Om te eisen alles. Wat tot het leven. En de gelukzaligheid. Nodig is. Is niet prachtig. Kan het duidelijker verwoord worden dan dat onze vader het gedaan heeft? Luister. In de Dordtse leerregels, het derde en vierde hoofdstuk, een deel van het twaalfde artikel. Ik lees er zo een stukje uit wat ik bedoel te zeggen. Als het gaat over dat nieuwe leven, die wedergeboorte, die verandering. Maar het is een gans bovennatuurlijke, een zeer krachtige, en tegelijk zeer zoete, wonderbare, verborgen en onuitsprekelijke werking. De welke naar het getuigenis der schrift die van de auteur van deze werking is mee ingegeven. In haar kracht niet minder nog geringer is dan de schepping of de opwekking der doden. Alzo dat al degene in wier hart God op deze wonderbaarlijke wijze werkt. Zekerlijk en onfeilbaar en krachtiglijk wedergeboren worden en metterdaad geloven. Ach, we kennen dat natuurlijk, of niet soms, of niet. Is het niet altijd weer schitterend, bijbels, echt, troostvol om te horen wat nu de bekering is. En als u daar nou weer naar kijkt, ja, dan verwondert u het u niet. Wat ook hier in onze tekst geschreven staat. En hij alles verlatende stond op en volgde hem. Dat is die wonderlijke, goede tiende, barmhartige, aanlokkelijke, vriendelijke, openbarende stem van het evangelie. Volg mij. Heeft die stem ook in uw hart weer klank gevonden? Is er ook door die beminnelijke stem van Jezus. Die roepstem volg mij. Niet een systeem. Niet een theologie. Niet iets wat die of die u wijs maakt. Maar volg hij. Hart van de evangelie. Volg je de zaligmaker.
die zijn leven gegeven heeft om goddelozen met God te verzoenen, die zich aan het kruis heeft doodgeliefd, opdat wij verloren door zijn gerechtigheid bij God zou worden aangenomen als een dierbare kinderen en erfgenaam, alsof we nooit zonder gekend nog gedaan. De stem van die Jezus heeft dat uw leven doorklonken, uw richting veranderd, daar. En hij alles verlaten stond op en volgde hem. Daar. Volgde hem. En toen? En Levi richtte hem een grote maaltijd aan in zijn huis. En dat was een grote schare van tollenaars en van anderen die met hem aan zaten. Daarvan nog een paar woorden. Maar we willen eerst zingen. Uit Psalm 85. Het eerste vers. Gij hebt uw land, o Heer, die gunst betoond dat Jacob's zaad opnieuw in vrijheid woont. De schuld uw volks hebt gij uit uw boek gedaan, ook ziet ge geen van hun zonde aan. Ge vindt in gunst en niet in wraak uw lust, de Heer van uw gramschap is geblust. O heilrijk God, weer verder ons verdriet, keer af uw wraak en doe uw toorn teniet. 85, het eerste vers. Wie waren er blij mee? Aan wie deelde hij zijn blijdschap mee? Aan wie wilde hij zijn hart kwijt? Wel, hij was niet boven zijn medegenoten uitgegroeid. Genade heeft zijn hart ingenomen. En genade spreidt zijn glans over genadelozen. Zie maar. Hij richtte hem. Het hoofdletter. Hij heeft hem een grote maaltijd aan. Nee, het werd geen reclameventer met zijn bekering. Om aan alle mensen te vertellen wat hij toch allemaal beleefd had. Hij had maar één doel op het oog. En daaraan kunt u weten of Gods genade ook in uw hart verheerlijkt is. Dan heb je niet veel praatjes over uzelf. En dan loop je niet te koop met alles wat je beleefd hebt. Om het aan de mensen te laten zien als pronkjuweel. Nee, dan heb je maar één doel. En daaraan kan je weten, zeg ik, of het van God is wat er in je leven gebeurde. Er staat, en hij richtte hem een grote maaltijd aan hem. De maaltijd was voor hem. En wie riep hij aan die maaltijd? Al die mede-ellendeling. Al die tollenaars en die zondaars. Die net zoals hij de leven verknoeid en vergooid had. Die roept hij allemaal bij elkaar. Zegt hij, kom, ga met ons.
En doe als wij, kom, laten we samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoet. Gode de eer, alleen Gode de eer. Dat is een kenmerk van genade. Dan ga je goed spreken van God, omdat je goed gaat denken van God. In verwondering dat God je gered heeft uit je dolhuis, uit je wereldse bestaan. En al is het waar dat God mensen die hij bekeert niet allemaal tot apostelen roept om hem ook werkelijk als discipelen te volgen, roept hij ze toch in een andere zin tot discipelen. Dit volk heb ik mij geformeerd om mijn lof te vertellen. Om de heerlijkheid des Heren te vertellen. Ja, mag je dan in je huis blijven wonen en met je vrouw en kinderen samen blijven wonen, je werk blijven doen wat God je opgedragen heeft? Ben je toch een ander mens geworden. Met een ander doel. Met andere verlangens. Met andere prioriteiten. Maar roep je ze samen. Ach, niet te luidruchtig. Maar in het verborgen. En dan zeg je met die moordenaar aan het kruis. Vrees, ga je ook God. Dag in hetzelfde oordeel zijn. En wij ontvangen strafwaardig hetgeen we gedaan hebben. Hij heeft niets onbehoorlijks gedaan. God is genadig en barmhartig. En groot van goede tien. En kom, laat ons samen Israëls Heer, de rotsteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Laten we de wereld en de zonde verlaten. Laten we samen het Heere vrezen. Hij is het waardig. Is dat uw voornemen? Is dat uw leven? Nee, het was niet alleen zijn voornemen. Hij deed het ook. Want ik denk dat er meer mensen zijn die met een voornemen uit de kerk gegaan zijn. Dit niet te doen en dat niet te doen. Maar hij heeft het daadwerkelijk gedaan. Hij heeft alles verlaten. En hij is Jezus gevolgd. Hij is de apostel Matthäus. Die de Christus der schriften aan het balorige ongelovige volk heeft verkondigd. Matthäus, de dienstknecht van Jezus Christus. En hij richtte hem. Een grote maaltijd zal u al mijn liefde waardig schatten. Daar gij mijn rechterhand wou vatten, is het geen reden tot blijdschap. Zijn we soms niet verkeerd bezig? Ik hoor nogal eens mensen waarvan ik geloof dat ze echt het beginsel van genade in hun leven omdraaien. En ik ben er zelf ook schuldig aan geweest. Ik zal me eerlijk daar zelf ook bij stellen. Als ze dan vroeger, toen ik jong was en God mijn ogen opende, me op het gezelschap vroeg, dan durfde ik eigenlijk niet. Dan durfde ik niet iets van Jezus te zeggen. Want dan zouden mensen zeggen, Jezus, dat mannetje erbij lang nog niet. En dan vertelde ik maar wat nare dingen die ik echt meegemaakt heb. Ik geloof niet, dat geloof ik niet. Echt dingen die ik meegemaakt heb, maar het was de kern van de zaak niet. Dingen die ik doorgemaakt had, teleurstellingen die ik meegemaakt had, verkeerde dingen die ik gedaan had. En ja, dat wilden ze op de meeste gezelschappen wel horen. Niet over Jezus praten. Zo ver. Daar ben je nog lang niet. Maar als die je hart ingenomen heeft. Als die dierbaar geworden is als je borg en zalig maakt. Wat heeft dan al het andere voor waarde? Als je de bruidegom gezien hebt en lief hebt. Dan gaat het toch niet om de schatten van de bruidegom. Maar dan gaat het toch om het hart van de bruid. Dan gaat het toch om hem wederlief te hebben. Als je door hem geliefd bent. Kinderen van God, schaam je niet. Als Christus betekenis in je leven gekregen heeft. Al heb je dan misschien niet de weg meegemaakt van de moordenaar aan het kruis. Misschien ook maar net de weg van Levi. Maar het was wel de echte weg. Hoor. Die daar zit in zijn dagelijkse beslommering. En die de stem van de Heere hoort. En die zeggen, o God, alles verlaat. U gevolgd. U kiest mijn hart. Mijn oog blijft op u staan. Laat mij van sporen uw geboden verwachten. Niet dwalen, hier. Laat me niet hopeloos varen. Als die genade van Christus, wat geen hem aanschouwt, bij wie milde handen en vriendelijke ogen zijn, die zichzelf God heeft opgeofferd voor uw zonde, als de middelaar en zalig maakt. Als de verlosser van verlozen.
Als je hem hebt gezien door de traliën van zijn woorden, de beloftenissen van zijn evangelie, schaam u niet om Christus dan. Om zijn naam te noemen. Volg hem dan. Roemt zijn naam. Looft en prijst hem. Die u verlost heeft. Die u vrijgekocht heeft. Niet met vergankelijke dingen. Die op een koopje. Maar met zijn bloed. Aan het kruis van Golgotha. Waar hij verlaten werd. Van God. Dat wij nimmer meer van God zouden verlaten worden. Dan komen misschien die andere tollenaars ook los. Dan zeggen die anderen ook, kom, we zullen met je gaan. Want we zien dat de Heere met je is. In ons is het toch geen goed. Zolang we hier op ons leven zijn, in het leven zijn, zijn onze beste werken met zonde bevlekt. Onze beste werken. Dat is dus geen goed van te zeggen. Maar er is er één die is goed. En die zijn goedheid ons openbaart. Die tentoonstelt in het offer. Wat hij gegeven heeft. En deze mensen. Die heeft hier zijn huis. Toegesproken. Een grote schaar. En met die heeft hij aangezeten. Om Jezus wel. Hij was de hoofdpersoon. De maaltijd was voor hem. Voor hem. En zo kan je niet genoeg doen. Zo kan je tot in eeuwigheid niet genoeg doen. Daar zal de eeuwigheid niet te lang voor zijn. Om aan alle mensen te vertellen wie hij is. Zelfs in de hemel. Het land. Het lam dat geslacht is, is waardig te ontvangen. Mijn lof, mijn eer, mijn aanbidding en mijn dankzegging van nu aan tot in alle eeuwigheid. Wie heeft de lust om de Heere te vrezen? Het allerhoogst en het eeuwig goed. Dan zal God zelfs de leidsman wezen. Leren hoe dat hij wandelen moet. Kom, wat zegt uw hart hierop? Hoeveel keer is Jezus al voorbij gegaan? En hoe dikwijls heeft hij zijn woord al tot u gesproken? Nog nooit gehoord, nog nooit geloofd dat hij u bedoelde, dan bent u nog blind. Dan is uw hart nog verhard. O, smeekt God. Smeekt God of u een nieuw hart wil geven. Een luisterend woord. Het ligt niet aan hem. Hij gaat u niet voorbij zonder dat hij zich met u in wil laten. Het ligt aan u. De hardheid van uw hart, uw wereldzin en uw zondelust, belet u om zijn gang, zijn voetstappen te horen. Maar als God u een nieuw hart geeft, als hij uw ogen opent, als hij de vijandschap in uw hart verbreekt, als hij u afmaant van al hetgeen wat zichtbaar is, wat vergankelijk is in deze wereld, en als hij u toeroept, zoek eerst het koninkrijk van en zijn gerechtigheid, zal ik voor al die andere dingen zorgen. Dan knielt uw ziel aan zijn voeten neer. Dan zegt u, genaag. O God, genaag. Hoor hoe een boekeling blijft. O, zet toch geen muur tussen u en tussen Jezus. Met al uw haddiks en al uw maars en al uw, ja, dan moet toch eerst dit en dan moet toch eerst dat. De Heere beveelt u één ding. Dat is, volg mij. Hij heeft niets van u nodig. Zelfs uw tranen. Zelfs uw schuldbeleiding. Zelfs de kennis van uw ellende. Ook dat is geen losgeld in uw hart. Waarop u genade kunt verkrijgen. Het is het gevolg van Gods genade. Als ge de stem van Jezus waarlijk hoort. Die u roept. Uit de nood waarin u zelf geworpen hebt. En we bekendgemaakt worden aan onze ongerechtigheid. Terwijl we zitten in deze wereld. In het tolhuis. De vrede met onze vrienden. De vrede in deze wereld. Maar dat woord van God wekt uw ziel op. Dat licht gaat in uw hart te schijnen. Dan doet ge net als leven. Dan staat ge op zonder vraag. Om hem te volgen. Dan richt u hem. Een grote maaltijd aan. Dan heb u nog maar één doel in uw leven. Dat de Heere heerlijk worden. En dit is het begin van het eeuwig zalig leven. Amen. Heere, laat ook de pijlen van uw boog zondaars harten treffen. Die net als Levi alles verlaten en u volgen. Een maaltijd aanrichten. U al hun liefde waardig schatten. wijl gij hun rechterhand wou vatten. Gij zijt een goede tieren God. En uw barmhartigheden, uw goede tierenheden zijn beter dan dit tijdelijk leven. Heere, wil al uw kinderen erin oefenen om door het geloof te leven. In gemeenschap met het hoofd der kerk, onze Heere Jezus Christus. Die het geen rol behoefde te achten zich God even gelijk te noemen. Maar die de gestalte van een dienstknecht heeft aangenomen. Gekomen onder het kruis, onder de wet. Opdat hij ons, die onder de wet waren, onder de vloek der wet, verlossen zou. En ons kinderen van God zou maken. Heere, laat het zijn kracht doen. In de harten van uw kinderen tot vertroosting, tot opwekking. Tot voortgang op de smalle weg. Maar laat het ook zijn tot bekering, tot omkering, tot vernieuwing. Van harten die nog nooit schoonheid in u gezien hebben. Die alleen maar bang voor u zijn. Die nog nooit gezien hebben dat u gekomen bent om te zoeken en om zalig te maken. Dat verloren is. Want als we dat zien. Dan zal uw lof uit het stof klimmen. Dan zullen u een grote maaltijd hebben. Dan zullen we begeren. Hier op aarde reeds. Om alleen. Eeuwig. Voor u te leven. Het Lam God. Dat onze zonde wegdroeg. Amen. De slotzang der gemeente is uit Psalm 73. Daarvan het 14e vers. Psalm 73, het laatste vers. Wie ver van u de weelde zoekt, vergaat die langer wordt vervloekt. Gij roeit hun uit die afvoerieren en u de trotse nek toekeren. Maar het is mij goed, mijn zalig slot, nabij te wezen bij mijn God. Ik vertrouw op hem geheel en al, de Heer wiens werk ik roemen zal. Het laatste vers van Psalm 73. Geliefden, gaan u heen in vrede, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht aan u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.